Hallo en welkom bij Das Privé, jouw wekelijkse privacy podcast. Iedere aflevering praat hierbij over het reilen en zeilen in de wereld van privacy. Digitale spionage, overheidssurveillance, boetes, datalekken, nieuwe technologie, privacy tools, oftewel alles dat er in een week gebeurt in privacyland. Ik ben Bart van Buitenen en samen met privacy primus Tim van Haren hebben wij het privacy nieuws van deze week gecureerd en eruit gehaald wat er echt toe doet. Deze week in Das Privé dus festivaltijd. Dat betekent dat heel veel dorpen opgeschud worden door heel veel auto's en heel veel gedoe. En wat vragen die organisaties allemaal om een doorrijbewijs te regelen? Ook geïnspireerd door een vraag van een luisteraar of een opmerking van een luisteraar. Tinder in de VS, die wil nu dat je bewijst of je wel echt bent. Ze gaan facial verification doen naast de ID-check die ze al deden. En ik vraag me af of ik dat eigenlijk wel zo erg vind. De Gentse fiscus die laat wat containers met documenten open op straat staan. En ja, dan gebeurt er wat. Het is ook nog eens de eerste aflevering van juli. Dus we gaan voor het betere Das Privé vakantieadvies. De AIPD heeft wat dingen op een rijtje gezegd. Ja, dit en nog veel meer deze week in Das Privé. Tim, kom d'habitude. We hoeven ons niet te vervelen in privacyland, hè?
Nee. We zullen weer een uurtje gevuld krijgen. Dat is geen issue.
Ik denk het ook. En ik begin, Tim, met iets wat in deze tijd natuurlijk weer een opkomst is. We hebben alle festivals die overal plaatsvinden. En ik weet niet of jij ooit in een dorpje hebt gewoond of te maken hebt gehad met wat er komt kijken als er zo'n festival in de buurt is, maar dan is alles afgesloten. In het verleden, voordat er allerlei verboden waren, dan parkeerde men overal, zat je ineens overal een berg auto's. Ik denk even aan bijvoorbeeld Boom, toch geen hele grote gemeente, ten tijde van Tomorrowland. Dus daar heeft men allerlei dingen opgezet. Nu goed, als je dan gewoon burger bent, jij woont daar gewoon, is dat natuurlijk ontzettend irritant, want jij mag met je auto nergens meer heen. En dan heb je de zogenaamde doorrijkaarten die je kunt krijgen. Dan kun je een aanvraag doen met de gemeente, dan kun jij een bewijsje krijgen dat jij daar wel mag zijn, dat je buurtbewoner bent. Wat heb ik al een tijdje gezien en het werd me geïnspireerd door Roeland die dat instuurde. En die liet mij dan zien wat in het geval het festival waar hij mee te maken heeft, wat men daar opvroeg. Die zei van ja, ze vragen namelijk als ik een doorrijkaart wil krijgen, dan moet ik een uittreksel gezinssamenstelling moet ik opsturen. Dat moet ik dan bij de gemeente gaan halen. En volgens mij staan er allerlei gegevens op die helemaal niet relevant zijn. En daar heeft hij volgens mij volkomen gelijk in. Ik heb, een jaartje geleden ook al eens zo'n vraag gekregen. Ik adviseerde rond een gemeente die ook zoiets aan het doen was. En daar moest men buiten een of ander attest, volgens mij ook hetzelfde gezinssamenstelling, moest men ook kentekenbewijzen gaan overdragen over de auto's en het rijden en de nummerplaat waar je het voor aanvroeg. En was die discussie dus ook. Van, ja, wat mag men daar nu eigenlijk voor vragen? En ja, wat mij betreft moet je dat redelijk simpel houden. Je hebt nu eenmaal een soort bewonersuittreksel dat je kunt vragen bij de gemeente. Iets waar gewoon op staat. Ik woon in deze gemeente, that's it. En dat lijkt mij hetgeen wat proportioneel is. En al die dingen die ze er allemaal bij vragen, is volgens mij weer een voorbeeldje van mensen die niet goed hebben nagedacht. Wat hebben we nu eigenlijk echt nodig? In plaats van gewoon allerlei extra gegevens op te vragen. En daar lopen dus best veel mensen in deze tijd tegenaan.
Lijkt mij ook nodeloos complex, om dat eigenlijk dan één op één te gaan linken met individuen en met de familie van die individuen. Ik bedoel, kan het niet heel simpel zijn dat je als gemeente zegt, als Boom bijvoorbeeld, dat is geen gigantische gemeente uiteindelijk, een maand voordat Tomorrowland plaatsvindt, of voordat het festivalseizoen begint, ga gewoon over heel de lijn iedereen die in Boom woont, geef die mensen een kaart, of laat die mensen toe om een kaart te gaan ophalen aan het gemeentehuis. En daarmee is de kous in mijn ogen ook af. Waar moet dat in principe gelinkt worden aan een identiteit? Als je eigenlijk ook perfect kan zeggen van, kom bij het gemeentehuis langs. Daar kunnen we perfect zien of dat jij in onze gemeente woont, ja of nee. En dan krijg je dus een doorrijkaart of niet. Dat lijkt me allemaal zoveel nodeloos complexer dan dat het eigenlijk moet zijn.
Ja, inderdaad, inderdaad. Dat denk ik dus ook. En het komt ook weer terug bij gewoon die even basis nadenken. Ja, maar wat willen we nu eigenlijk? Want er werd dan gezegd, ja, maar dat gaat allemaal gefraudeerd worden met die kaarten. En dan gaan mensen dingen aanvragen van anderen. Dus we moeten echt weten als ze de eigenaar van de auto zijn. Dan zei ik ook van, ja, maar je houdt gewoon bij. Per adres mogen er maximaal 2 kaarten aangevraagd worden. Ja, of iemand exact. Dan besluit om dat voor een vriend te doen die toevallig naar het festival gaat. Ja, wat maakt dat eigenlijk uit? Het gaat je erom dat je de overlast van auto's wilt beperken. En natuurlijk, dat gaat in de praktijk ook niet gebeuren, want de meeste mensen hebben wel 2 auto's. En dan kan die voor zichzelf geen bewijs aanvragen. Dus dat gaat iemand sowieso niet zomaar voor iemand anders doen. Dus eigenlijk het enige wat je moet bijhouden, wat je moet weten, is deze persoon inderdaad, woont die in deze gemeente. Nu, wat heb ik gemerkt bij dit soort dingen, is dat men dat als gemeente graag uitbesteedt. Men zit daar zelf niet op te wachten, denk ik dan. Ja. En men besteedt dat uit aan de organisatie die achter het festival zit. In Boom weet ik dat dat ook niet bij de gemeente zelf loopt. Het voorbeeldje hier zit in Antwerpen, loopt dat ook niet via de gemeente zelf. Maar dan nog heb je dus, ik heb het weer eventjes opgezocht, ik was de term even kwijt net. Je hebt dus bij Antwerpen kun je een uittreksel woonbewijs krijgen. En daar staat dan niet heel je gezinssamenstelling. Daar staat ook, je kunt een variant krijgen waar geen adreshistoriek op staat. Dus dan heeft men eigenlijk enkel alleen het noodzakelijke. Ik ben bewoner en ik woon in Antwerpen, ik woon in Boom. En dus ik heb gewoon recht op die kaarten. Of iemand dan wel of niet de eigenaar is van de auto wat hij die kaart wil aanvraagt. Eigenlijk is dat irrelevant. Het is weer zoiets sowieso. Ik weet dat ik dat toen... dat we een paar keer op en neer gingen met die gemeente, omdat je zat tegen de aloude, ja, maar zo hebben we het altijd al gedaan. Ja, helaas, dan is het eigenlijk altijd fout geweest, want je moet echt, hè, dat is weer zo'n basisprincipe uit onze bekende gegevensbeschermingswetgeving, pak alleen maar die gegevens die je nodig hebt. En hier denk ik dat je dus met veel minder toe kunt komen. Iets om voor de mensen ook om mee te geven. Als je zin hebt en je wordt daarmee geconfronteerd en je wilt, laat ik zeggen, ik ga niet zeggen, wil lekker lastig doen. Nee, je wilt een gezonde bewustwording creëren over het verwerken van persoonsgegevens. Is dit iets om best even in discussie te gaan? Want tot nu toe heb ik al heel vaak gezien dat men daar veel te veel gegevens vraagt die helemaal niet nodig zijn. Dan Tim, ik ben tot mijn schande erachter gekomen dat ik in de vorige aflevering gewoon vergeten ben om het jaarverslag van de GBA mee te nemen.
Well, that makes two of us natuurlijk, Bart, want ik was het ook vergeten.
Ja, maar goed, ja, tenminste nog als excuus dat je in de Australische bush of de woestijn fair rondliep. Ik daarentegen had dat wel degelijk mee moeten pikken. Nu goed, het is wat we ieder jaar zien, het zijn wat cijfertjes. Maar een paar dingen die toch interessant zijn, die ik eventjes wilde overlopen. Ten eerste, ik sliep een beetje achter met mijn ideeën wat het budget van de GBA was. Ik dacht eigenlijk dat die nog rond de 8, 9 miljoen zaten. Dat klopt niet, dat is ondertussen 15 miljoen. Dus er is een significante stijging geweest de afgelopen jaren. Ze hebben ook nu een stijging van 13% sinds vorig jaar rond hun werkingsmiddelen. Dus 2024 hebben we het nu over, hebben ze een stijging gehad. Ook van het jaar daarvoor 68 medewerkers zijn ze naar 84 medewerkers gegaan. Dus ook daar wel een stijging. Voor de volledigheid, het is nog steeds een fractie van wat bijvoorbeeld de AP heeft in Nederland en vele andere autoriteiten. Maar het is wel toch significant omhoog gegaan. Wat niet wegneemt, en ik denk dat overigens dat men daar helemaal gelijk in heeft, dat men nog steeds aangeeft van ja, het is natuurlijk nog steeds te weinig. We zouden veel meer willen doen, maar we kunnen gewoon niet. Ze hebben, en dat is altijd grappig hoe dat in schril contrast staat op bijvoorbeeld de Nederlandse AP, 1455 dossiers in zaken gegevensinbreuken behandeld. Dat is dus minder dan... in Nederland hebben ze meer dan een factor 10 meer van die meldingen. Hè? Dus ja, dat geeft al maar aan wat het verschil is. Maar goed, dat hebben we al vaak genoeg gemerkt. Nog wat statistiekjes. De belangrijkste oorzaken, ook niks nieuws. Menselijke fouten. 40% van al die gegevensinbreuken zijn gewoon menselijke fouten. Op de voet gevolgd door ransomware en phishing aanvallen. Waarbij ik ook meteen dan moet opmerken, alhoewel er niet meer details in staan, dat men phishing aanvallen dus niet als een menselijke fout ziet. Wat interessant is, ergens uit feel good zou je zeggen van, ah, fijn, hè, want inderdaad, iedereen kan in een phishing trappen. Neemt niet weg dat het in de basis wel degelijk gewoon een menselijke fout is. Dus wat ik denk dat zij met de menselijke fout meenemen, want dan weten we ook uit het verleden dat dat met afstand de grootste oorzaak is, verkeerd verstuurde mailtjes en brieven natuurlijk.
Ja, de echte ongelukken en niet het trappen in een kwaadaardige, specifiek ontworpen e-mail om iemand in de val te lokken.
Nee, precies. Hè. En wellicht dat de onderbouwing ook is van, ja, kijk, de aanleiding van het datalek is niet een menselijke fout, maar is dat een hacker phishing-mail stuurt. En ja, daar loopt
makes
iemand dan
sense.
In. Ja, dus daar kan ik zeker in komen. Wat hadden we voor de rest nog? De inspectiedienst heeft 157 onderzoeken ingesteld, wat toch al bijna een verdubbeling is met het aantal onderzoeken van het jaar ervoor. Dus ook die blijven flink aan de weg timmeren. Ze zetten ook steeds meer in op bemiddelen. Dus ze proberen de zaken die echt in een hoorzitting ten gronde worden behandeld, om dat verder te reduceren met schikkingen, met bemiddelingen die ze doen. Dat valt nog redelijk mee. Het is al wel een stijging met het jaar ervoor, maar nog steeds pas 243 bemiddelingsdossiers, 3000 informatieverzoeken, 900 telefonische oproepen. Vind ik eigenlijk weinig. Dat is, maar goed. Hangt er natuurlijk ook vanaf hoe bereikbaar dat is. Daar heb ik natuurlijk geen cijfers over. Al met al, je ziet dus gewoon, en dat is zeker. Ik zoom vooral eventjes in op het cijfergedeelte van het jaarverslag. Men blijft meer doen. Men blijft meer mensen binnenhalen. En men blijft aangeven van ja, en het is eigenlijk nog bij lange na niet genoeg. Wat ik ook meteen geloof. Dus keep it up, zou ik zeggen, GBA.
Ja, absoluut. Daar, het enige wat ik daaraan kan toevoegen is dat ik het positief vind om te zien dat we eigenlijk jaar op jaar die stijgende lijn blijven zien. En dat het niet iets is wat stagneert, zoals sommigen in het verleden af en toe wel eens durfden beweren. Hè, dat een ding ging zijn na 2018 voor een paar jaar, dat dat dan langzaamaan terug ging ebben. Eigenlijk zien we dat meer en meer aan belangstelling wint, jaar na jaar. En dat is op zich heel positief.
Ja, inderdaad. En ook al is het nog niet genoeg, ze zitten nog in een geprivilegeerde positie in vergelijking met het COC, die minder middelen krijgt en waar directies zelfs nog niet finaal benoemd kunnen worden. Dus daar merk je ook aan wat de politieke voorkeur is. Hè? De GBA, daar kunnen we dan misschien wel minder makkelijk omheen, maar dat COC, politiediensten, vooral de overheid, dat is toch allemaal lastig. Nu goed, we gaan weer even terug naar onze privacy bread and butter en dat is Big Tech. En Big Tech is onder andere Tinder. Tinder, het is een artikeltje van TechCrunch. Die gaan nu in Californië gaan ze gebruikers vragen om via een facial recognition tooltje. Ze noemen het facial recognition. Het is ook eerder een soort check of mensen echt zijn. Hè, dus niet per se gezichtsherkenning. Tegelijkertijd, ze gaan wel een soort face map, noemen ze het zelf, die ze gaan opslaan. Hè, dus in die zin blijft er toch wel iets beschikbaar. Maar... Kijk, we hebben het hier al vaker benoemd, gezichtsherkenning, biometrische technologie, dat gaat niet weg, dat is hier. En we gaan dus niet moeten blijven volhouden, ja, maar er mag nergens gezichtsherkenning plaatsvinden. Nee, we gaan gewoon moeten kijken naar hoe kan dat zinvol ingezet worden, wat zijn de plekken waar we dat wel en waar we dat niet willen. We hadden de vorige keer nog een verhaaltje meegenomen van de gezichtsherkenning in de Britse supermarktketens, waar iemand uit de home bargain werd geweerd. Ja, dat is iets, daar zijn we denk ik allemaal over eens, of toch de luisteraars en wij, dat gaat erover. Maar nu dus bij Tinder. Tinder is here to stay. Al die dating dingen die gaan niet verdwijnen. En ja, daar zitten risico's aan vast. Je gaat uiteindelijk met iemand afspreken. Ik heb er geen ervaring mee, maar een van de omgangsvormen die vaak wordt benoemd, als je dat dan voor het eerst doet, is ja, dan spreek je de eerste keer op een hele open publieke plaats af. Hè. Je gaat niet via Tinder de eerste date meteen bij iemand thuis doen. Maar er zitten in die zin dus wel bepaalde risico's aan, dat je nu niet meer elkaar leert kennen in een werkomgeving of in een café, waar je al meteen een beeld krijgt van iemand en waar het misschien al vaak in de publieke plaats is. Nee, het is via zo'n appje. Om dan mijn punt te maken, Tim, wat ik me zat te bedenken is, ja, kijk, anoniem moeten kunnen zijn online, daar blijf ik sterk achter staan. Dat heeft ook te maken met een bepaalde vrijheid die mensen moeten kunnen hebben, hoe ze zich kunnen ontwikkelen, hoe dat ook de vrijheid van het discours mogelijk maakt. Maar in zoiets als Tinder snap ik eigenlijk wel dat we deze beweging op gaan. Jij wilt weten dat het een echt iemand is. Jij wilt weten dat het iemand is die gewoon zichzelf is en zich niet anders voordoet. En ja, ik was even aan het denken of ik hier nu in mijn eerste reflex gewoon te makkelijk overheen ga. Of dat dit op zich best wel een plek is waar dat we dat een plekje kunnen geven.
Goh, maar ik denk dat het antwoord hem ligt in de basisreden waarom dat iemand überhaupt op Tinder zit, in de meeste gevallen. En dat is namelijk om mensen te ontmoeten. En daar loop je op een bepaald moment in de tijd sowieso tegenaan dat je dan je doel bereikt en mensen ontmoet. Dus die anonimiteit, dat gaan zoeken in die omgeving, lijkt mij al helemaal niet logisch, om heel eerlijk te zijn. Omdat dat heel contradictorisch is met het doel dat je wilt bereiken om die applicatie. Je bent daar uiteindelijk om mensen te ontmoeten, om... hangt er natuurlijk vanaf welke dating app, maar voor Tinder zitten heel veel mensen op die op zoek zijn naar long-term relaties, die iemand willen kennen, daar een connectie mee bouwen en daarmee verder gaan. Dat wil zeggen dat je niet per se, dat kan je niet anoniem doen. Er is een bepaald moment waarop je wel bepaalde dingen gaat moeten delen met je potentiële partner. Ja. Dat bedoel, het zou heel gek zijn om dat anoniem te houden. Dat zie ik niet echt in de praktijk gebeuren. Dus die wens om anoniem te zijn op een dating app, ik zie het niet. Ik vind dat heel paradoxaal met eigenlijk de reden waarom je in eerste instantie op die dating app zit.
Ja, ik vind dat ook. En dus ja, voor de zekerheid, het is dus niet echt pure facial recognition. Met dat ik het zeg, bedenk ik me eigenlijk. Goed, ik zal het gewoon even uitleggen wat het nu precies is. Je wilt dus sign-up doen, dan moet je met een selfie, je moet even je gezicht draaien en zo, en dan gaan ze verifiëren dat wat ze daar zien, dat dan overeenkomt met de profielfoto's, en dat er niet op andere plekken al profielen bestaan met dat gezicht. Dus ja, dat is natuurlijk gezichtsherkenning. Dat is ook iets wat dan dus als facemap, om ook in de toekomst te voorkomen dat er niet extra profielen nadien aangemaakt kunnen worden, wordt dat dus bewaard. Dus ja, dat is natuurlijk gewoon keiharde gezichtsherkenning. Maar ja, opnieuw, eentje waar ik hier in dit geval eigenlijk van denk, natuurlijk, ik bedoel, ze moeten het goed beschermen en ze moeten het privacy by design toepassen als ze dat doen, maar op zich, het basisprincipe in deze context gezichtsherkenning toepassen, ik denk niet dat er veel mis mee is.
Dit is een interessante discussie die we zouden kunnen voeren. Is het noodzakelijk om dat te doen? Dat is denk ik een hele leuke om het eens even over te hebben. Ik ben eerlijk gezegd van mening dat dat noodzakelijk is. Om de gebruikers op zo'n dating-app te beschermen. En ervoor te zorgen dat die mensen in een veilige omgeving op zoek kunnen gaan naar een relatie of naar een date. We hebben al veel voorbeelden gezien in de media waarin dat eigenlijk iemand in een datingomgeving terechtkomt in een situatie waarin zij... in een gevaarlijke situatie terechtkomen of in een situatie waar ze niet in willen terechtkomen. Dat is iets dat je kan helpen tegenhouden door gebruik te maken van facial recognition. Opnieuw, die technologie aan zich is iets waar ik niet inherent tegen ben. We gaan dat veel meer en meer zien in de maatschappij naar de toekomst toe. Maar het moet, zoals je zegt, op een juiste, proportionele en noodzakelijke manier ingezet worden. En als dat aan die basisbeginselen van de GDPR-wetgeving voldoet, fine by me. We zien gewoon ook heel vaak situaties waarin dat dan niet zo is, en dan trekken we een alarmbel natuurlijk, maar om heel eerlijk te zijn, als het aankomt op het beschermen van mensen in een bepaalde omgeving, daar zijn redenen voor te bedenken waarom dat je dan gebruik zou willen maken van een bepaalde technologie, op voorwaarde dat die technologie op een verantwoorde manier wordt ingezet.
Absoluut. Ja, en waar ik natuurlijk zeker, dan is ook heel duidelijk dat je een grens overgaat, op het moment dat men het gaat koppelen aan een soort overkoepelend systeem, hè, zoals het in China plaatsvindt, of jij nu naar het publieke toilet gaat, of jij betaalt voor de metro, dat is allemaal gekoppeld aan het centrale systeem. Ja, dat is een heel ander verhaal. Hè. Dan ga je naar een manier van tracking en bijhouden en surveillance. Dat moeten we niet willen met z'n allen, maar... ik heb er niet meteen een probleem mee. Het is iets wat nu overigens voor de duidelijkheid alleen maar in Californië, Colombia en Canada gebeurt. Maar ik verwacht dat men dat binnenkort wel breder gaat uitrollen. Ik denk dat de voordelen hier de potentiële nadelen wel voor zijn. Met natuurlijk de bedenking dat men dat technologisch qua beveiliging en alles wat erbij hoort, hopelijk op de goede manier doet. Het doet me eventjes denken, ik heb het niet in de show notes meegenomen, maar dan zit je dus te bedenken van ik hoop dat ze er goed mee omgaan en wie zijn dan de mensen die erover adviseren? En dan zie je, het is nu Tinder, daar ken ik niet bepaald mensen die daar werken, maar ik zag er ook eentje voorbij komen van TikTok. Ik zie eigenlijk relatief veel in mijn LinkedIn, en natuurlijk mijn LinkedIn is daar ook op gericht, maar ik zie veel privacy jobs voorbij komen bij TikTok. Eentje die ik heel specifiek vond, dat was de Ja, het volgens mij was de deputy chair. Het was de vorige ondervoorzitter van de ICO, Steven Banner. Die is nu overgestapt naar TikTok. Die is daar begonnen. Extra saillant, omdat hij ook degene was die betrokken was bij de boete die ze in 2023 kregen. En zo weet je hoe het gaat. Hè? Dan hebben ze elkaar leren kennen. En dan van, ja, goh, wil je niet bij ons komen werken? Ik wil natuurlijk niet al te veel speculeren, maar ik denk dat we er rustig vanuit kunnen gaan dat de verloning ook wel van een andere categorie zal zijn. en dan join the collective. Eventjes een Borg-referentie. En ik was benieuwd, Tim, morgen Tinder. Ik vind Tinder toch nog een andere context dan TikTok. Dus laten we het even bij TikTok houden. Morgen komt TikTok Australië. Mr. Van Haren, hier een job met 5 nulletjes en een 3 vooraan. Go for it. Help ons om het te verbeteren van binnenuit.
Ik sta daar heel sceptisch tegenover, moet ik toegeven. Ik ga heel eerlijk zijn. Ik ga niet zeggen dat ik het niet zou doen. Maar het zou waarschijnlijk wel zijn voor... intrinsieke redenen, omdat dat fantastisch staat op je cv natuurlijk, als je bij zo'n bedrijf hebt gewerkt, en dat opent carrière mogelijkheden die eindeloos zijn.
Ja, Facebook, Google, al, you name it.
Heb ik al, en ja, en ook iedereen doet dat, als je daar hebt gewerkt, al die mensen die daar hebben gewerkt, ook al was dat maar voor 3 maanden, former Facebook employee, former TikTok employee, dat is een badge of honor. En dat is ook ergens logisch, want het is niet logisch, maar het creëert een bepaald aanzien dat je in zo'n gigantische organisatie hebt gewerkt. Terecht of onterecht, dat laat ik in het midden. Maar ik zou dat zeker overwegen, maar dan enkel en alleen puur uit een professionele en carrière opzicht. Niet omdat ik de illusie zou hebben dat ik daar een positieve verandering kan teweeg brengen in zo'n organisatie. Ik sta daar heel sceptisch tegenover of dat überhaupt mogelijk is om een organisatie die in mijn ogen, zeker als je dan TikTok pakt als voorbeeld, een organisatie die eigenlijk het tegenovergestelde wil bereiken van alles wat ik waardevol acht op het gebied van privacy en gegevensbescherming, Dat kan niet werken, dat daar dan plotseling een verandering in teweeg brengt, die vaak helaas een impact zou hebben op hun bedrijfsmodel.
Ja, tuurlijk. Ja, dus dat is inderdaad een probleem. Op het moment dat het bedrijfsmodel inherent incompatibel is met privacywetgeving, dan gaat het dus nooit goed komen. Het doet me wel denken, want één punt dat je aanhaalt, moet ik wel zeggen, dat snap ik. Ik heb in het begin van mijn carrière een aantal jaren bij Deloitte gewerkt. Dat draag je de rest van je carrière met je mee op een positieve manier. En ik snap het ook wel, want ik heb daar dingen geleerd hoe een grote consultancyboard zijn dingen doet. De processen die ze daar hebben uitgewerkt, de manier van werken, dat is iets waar je zeker iets mee kunt. Dat is ook een stukje carrièreadvies dat ik ook vaak aan mijn hogeschoolstudenten heb meegegeven. Kijk, als je het niet weet of je hebt geen passie, waar je zegt van, oh, daar ga ik voor, het is meteen duidelijk. Ja, overwegen is om gewoon bij een hele grote naam daar even te gaan werken, want dat is iets wat op je cv heel goed staat voor de rest van je carrière en waar je ook echt wel dingen van kunt leren. Als laatste uitstapje, voor we gewoon teruggaan naar de show notes, want we zijn behoorlijk aan het freewheelen. iets waar ik wel vaak een vraag over krijg, waar mensen mij contacteren op LinkedIn of een mailtje sturen of aanspreken, is van ja, hoe kom ik in privacy terecht? Hoe kan ik daar gaan werken? Wat moet ik dan doen? Wat zoeken ze? En ik wou gewoon eens even naar de luisteraars ook lanceren. Als dat iets is waar jullie zelf ook wel eens over nadenken, of denkt van ja, dat zou interessant kunnen zijn, laat het even weten. Stuur een mailtje, reageer op een van onze media. Dan kunnen we daar iets mee doen, want daar loop ik al een tijdje mee rond. En als ik nu ook nog doorkrijg van ja, dat zouden we interessant vinden, dan kunnen we daar eens een aflevering aan wijden. Goed, dat gezegd zijnde, wij gaan even terug naar Europa, waar men in dit geval in het Britse gevangeniswezen nauwer wilt gaan samenwerken met de techsector. En ik zei het in de intro onder ons net al, Tim, ik heb dit bewust niet zelf al zitten lezen, want ik ben gewoon heel benieuwd waar dit over gaat.
Het is een redelijk dystopisch artikel van The Guardian, dat ik zeker wat meeneem. Ik wil dat niet laten liggen, want het is soms te waanzinnig voor woorden. Maar in het Verenigd Koninkrijk heb je justitiesecretaris Shabana Mahmood, die met een serieus issue zit. Het Verenigd Koninkrijk kampt, eigenlijk net zoals heel veel landen in Europa vandaag de dag, met een serieus probleem op het gebied van hun correctionele instellingen, het gevangeniswezen. Het zit overvol, ze vinden geen mensen om eigenlijk daar in mee te draaien en in mee te werken, en het is een heel gedoe om eigenlijk dat draaiende te houden. Dus wat doet Mahmood op een bepaald moment? Die zegt, ja, oké, we gaan reformaties, we gaan hervormingen moeten doorvoeren in hoe wij omgaan met mensen die een gevangenisstraf hebben. En een van de zaken waar zij heel hard op gaat inspelen in haar carrière nu, in haar rol, is een nauwere samenwerking met de techsector. Omdat zij zegt, ik denk dat er in de techsector zijn er ongelooflijk veel slimme mensen die met innovatieve oplossingen kunnen komen om ons te helpen om deze problematiek aan te pakken op een duurzame manier. En dat klinkt allemaal heel leuk. Nu zijn er aan The Guardian meetingnota's gelekt tussen Mahmood en een heleboel afgevaardigden van de techsector, waaronder Google, Amazon, Microsoft, Palantir, IBM, niet de minste spelers, waarin hun voorstellen beschreven staan. En hun voorstellen zijn redelijk dystopisch. Dat is de beste manier hoe ik het kan beschrijven, van zaken zoals een bedrijf dat voorstelt om onder de huid van een gevangene een tracker te plaatsen, tot robots gaan gebruiken om gevangenen te transporteren en te gaan behandelen. De chauffeurloze auto's, de auto's die autonoom kunnen rijden, gaan gebruiken om gevangenentransporten in te regelen. Het klinkt allemaal heel Black Mirror-esque voor de mensen die serie hebben gezien, heel dystopisch. Het is eigenlijk een quasi volledige automatisering van het gevangeniswezen dat hier wordt voorgesteld, langs verschillende technologieën heen. En de slogan die daar vooral gebruikt wordt, is een systeem creëren, en dat is de quote die ze specifiek gebruiken, a prison outside of a prison. Dus het idee dat eigenlijk iemand zijn vrijheden volledig beperkt kunnen worden, zonder dat die persoon effectief in een cel moet zitten, door middel van trackers onder de huid en automatisering. En ik wil hem vooral meegeven, het is een conceptuele nota, het zijn voorstellen die door de technologie sector nu gedaan worden, maar ik vind vooral die ontwikkeling van een veiligheidsorgaan, een justitieorgaan vanuit een overheidscontext, die nu gaat samenwerken met een technologie sector die dan dit soort invasieve methodologieën voorstelt. Ik ben heel benieuwd wat jij ervan denkt, Bart, maar ik vind dat heel zorgwekkend. En ik wil er al even gebruik maken om even heel intellectueel over te komen en zeker de Dostoevsky te quoten. A society should be judged by how it, not by how it treats its outstanding citizens, but how it treats its criminals. En dat is belangrijk. Dat is een belangrijke test, vind ik, als maatschappij, van hoe gaan wij om met onze gevangenen? En als we gewoon nu al ideeën opwerpen, zoals wat als we nu eens hun privacy op zo'n manier schaden dat we ook zelfs een lichamelijke invasie gaan doen door trackers te gaan implementeren, dan zijn we veel te ver aan het gaan door dat zelfs maar te overwegen, in mijn ogen.
Ja, dat denk ik ook. Dat denk ik ook. Ik wist trouwens niet dat hij Engels sprak, Dostoevsky.
ik zou mijn beste Russisch kunnen bovenhalen, maar dat gaat op niet veel trekken, denk ik.
Nee, dat raakt toevallig aan een pet peeve waar ik laatst in een, tussen grote aanhalingstekens, een gesprekje met ChatGPT ook zei van, joh, als je dan toch een buitenlander gaat quoten, doe het dan niet in het Engels. Geef hem gewoon de Nederlandse vertaling, want ja, dat maakt het ook niet uit. Nu, dat daar gelaten, als er één bevolkingsgroep is die inderdaad wel kan zeggen, ga maar eens kijken hoe een maatschappij is door in hun gevangenis te kijken, dan zijn het de Russen wel, denk ik.
Precies.
Dat gezegd zijnde, kijk, we moeten het natuurlijk correct framen. Jij zei het zelf ook al. Dit is, als je aan een paar tech bros vraagt, jongens, jullie mogen losgaan op het gevangeniswezen, hoe ga je het doen? Nou, dan komen ze natuurlijk, dan gaan ze even lekker los. Hè. Dus dat mogen duidelijk zijn. Dit is niet zo dat dit al echt in de planning staat om echt te gaan doen. Maar het geeft wel aan waar die mensen hun gedachten dus naartoe gaan op het moment dat ze daar de vrijgeleide in krijgen. En als er nou één ding is waar ik, en dan komt misschien mijn licht socialistische insteken even naar boven, maar het privatiseren van bepaalde dingen die van algemeen belang zijn, dat is nooit een goed idee. En ik denk, de ene al meer dan de andere. De discussie over, is dat voor het openbaar vervoer een goed idee? Ja, ik vind dus van niet, maar daar zijn veel discussies over. Maar als er nou plekken zijn waar volgens mij je keer op keer ziet dat het alleen maar tot excessen leidt, in andere landen waar we dat zien, dan is het het privatiseren van dingen zoals bijvoorbeeld gezondheidszorg, maar dus ook het gevangeniswezen. Dus daar moeten we ten eerste volgens mij al heel ver uit de buurt blijven. En voor de rest, wat zie je wel natuurlijk, dat idee zie je steeds meer terugkomen, dat het beter is voor de gevangenen zelf, het beter is voor de infrastructuur die ervoor nodig is. Op het moment dat je mensen niet per se in een klein celletje gaat stoppen met alles wat daarvoor nodig is, maar dat je gaat kijken naar manieren, ja, enkelbanden, er is een reden waarom dat steeds meer wordt opgelegd. Hè? Dat je vrijheidsberoving, we komen uit een tijd, en daarom moet men daar misschien ook in het hoofd van aan wennen. We komen uit een tijd waar vrijheidsberoving, ja, of je stopt iemand in een cel met een sleutel en that's it, of niks. Dus dan snap ik dat het al snel het gevoel is van, ja, stop ze maar in een cel. Een beetje, dat is toch wat ik af en toe merk in gewoon de samenleving, in de discussies. Net zoals dat men soms denkt dat fraude het ergste is waar we zoveel mogelijk moeten bestrijden, zie je ook dat men voor criminelen al snel denkt, ja, ga maar naar de gevangenis. Waarbij, en ik heb ook geen ervaring, maar waarbij ik toch vind, dat die al zegt, ja, die moet maar 2 jaar naar de gevangenis. Ga maar eens 2 jaar in een hokje zitten waar je geen zelfbeschikking hebt en waar jij... Ja, gewoon in het grootste deel van de tijd in een klein kamertje zit. Zo makkelijk is het al niet. En dus dat we kijken naar dingen die... In ook de mogelijkheden die we nu als maatschappij hebben... die wel degelijk een straf zijn. Die wel degelijk vrijheidsbeperkend zijn. Maar die iemand niet meteen volledig ontwrichten... door hem in een afgesloten hokje te zetten... waar ieder normaal contact met de maatschappij weg is. Waar we weten... Ik wil nou geen socioloog uit gaan hangen. Ik heb daar natuurlijk geen expertise in. Maar ik denk dat we toch redelijk kunnen zeggen... dat mensen een paar jaar in een hokje in een gevangenis stoppen... niet bepaald leidt tot betere reïntegratie... als ze dan vervolgens hun straf hebben uitgezeten. Dus bottom line, dat men gaat zoeken naar manieren om wel het doel van een straf te bereiken, zonder dat we mensen in een gevangenis moeten zetten, daar kan ik me helemaal in vinden. Ook al is de vooral de aanleiding daarvan eerder dat men dat uit efficiëntieoverweging en kostenbesparing wil doen, dan omdat men het beter vindt voor de mens. Maar ja, oké, dan neem ik het dan maar even bij. En ja, dan wordt het een kwestie van balans zoeken. Eén ding wat ik al meteen dan absoluut wil zeggen, laten we alstublieft na alle andere dingen die we al naar Amerika hebben gegooid, dat niet gaan doen met gevangenissen. Als we dan ja. het minimum aan digitale soevereiniteit, laten we dat vooral in ons gevangeniswezen bewaren. Net zoals de gezondheidszorg en de overheid. Maar goed, daar is het al bijna te laat. Dus ja, als je dan ziet in het lijstje Google, Amazon, Microsoft en Palantir. Misschien een bedrijf waar wij nog niet genoeg bespreken in deze podcast. Want die doen ook allerlei hele interessante dingen. Dat zou ik zeker wel zeggen. En dan zie je dus ook dat ook in die discussies, degene die bijdragen aan de input, zit dan ook zo'n geprivatiseerde gevangenisuitbater, Serco kennelijk. Dat is het op zich het verkennen van, goh, wat kunnen we doen om het buiten de gevangenis ook een vorm van straf te voorzien, kan ik me helemaal in vinden. Maar dingen onder de huid gaan plaatsen en allerlei andere technologieën waar dan de grote Amerikaanse big tech mee komen. Ik denk dat we daar heel, heel goed over na moeten denken. Al zie je natuurlijk, ja, het is Groot-Brittannië, hè? Die zijn de laatste jaren al meer aan het afdrijven naar dat soort toestanden. Dus wie weet wat daar op de planning staat.
Ja, en daar onderstreep je het voornaamste pijnpunt dat ik hier ook zeker wil illustreren. Hè, is het zijn dezelfde... big tech bedrijven, waar we nu eigenlijk bijna allemaal van realiseren dat het niet handig is, dat die zeer zwaar hun wortels geïntegreerd hebben in onze Europese maatschappij, die we dan nu ook overwegen om eigenlijk onze gevangenen te gaan behandelen op een bepaalde manier en te gaan managen. En dat is een scenario waar we natuurlijk niet mee te maken willen hebben. En ik denk ook niet in het Verenigd Koninkrijk.
Nee, helemaal niet. Helemaal niet. Iets wat op de VRT-website eronder deed, VRT Nieuws, de Gentse fiscus. In Gent heeft de FOD Financiën namelijk een klein oepsje gedaan. Waar loopt men dat tegenaan? Kijk Tim, je moet je voorstellen, men heeft natuurlijk allerlei containers. Daar moet papier in, die zijn normaal gezien afgesloten. Waar loop je tegenaan? Ja, papier is zwaar. En de papier wordt op maandag opgehaald. En degene die dat in zijn eentje moet doen op de maandagochtend, ja, dat is toch eigenlijk best wel zwaar. En weet je wat? We gaan die gewoon op vrijdag al buiten zetten. En dan staan ze heel het weekend buiten. Goed, geen probleem, moet toch kunnen. Dan is dat klepje dus kapot, kennelijk. Wat is er dus gebeurd? Ergens in het weekend ziet iemand dat, die loopt daar voorbij. En die stelt vast, ik kan daar gewoon allerlei documenten uitpakken. Dat is hier buiten de FOD Financiën, dat is potentieel heel gevoelig. Contacteert de politie. Er is jammer dat ze dan niet wat nader duiden, maar die zeggen dus, ja, de politie komt dan langs om die klep te repareren. Waar houdt dat dan precies in? Wat was er dan precies dat de politie dat wel kan fixen, maar degene die dingen buiten heeft gezet niet? Dat wordt allemaal niet duidelijk, maar we kunnen het erop houden. Het was dus eigenlijk erg makkelijk om dat document uit te halen. In het eerste artikel op 29 juni, wat er dan over ging, staat dan bij Financiën, ja, wij nemen deze situatie ernstig en zullen intern bekijken of bijkomende maatregelen nodig zijn om de veiligheid van vertrouwelijke documenten te garanderen. Nou, laat me je daar even bij helpen. Ja, dat is nodig, blijkens dit verhaal. Goed, update 30 juni. Ik vond de opvolgartikeltje er ook meteen bij. Ja, ze hebben het gevonden, Tim. Ze weten nu hoe ze het probleem gaan oplossen. Ze gaan de containers niet meer helemaal tot de rand vullen. Want dan kun je kennelijk, ook al is het klepje kapot, wat dan misschien eerst te maken had met dat het nog op een bepaalde manier open kon en dat je er papiertjes uit kon halen als hij maar vol genoeg zat. En dat gaat nu niet meer lukken als je hem dan ietsjes lager vult. Dit lijkt mij een beetje symptoombestrijding. Hè? Misschien moet je eerder gewoon zorgen dat daar helemaal niks meer uit te halen valt. Punt. Dat die fatsoenlijk dicht zitten. Misschien moet je dat niet meer zo regelen dat het alleen maar op vrijdag door de conciërge in zijn eentje op maandagochtend kan gebeuren. En dat op vrijdag men dat dus buiten zet. Nee, regel dan een andere ophaaldag. Uiteindelijk is dat toch een dienstverlener die zulke containers ophaalt. Daar moet je toch afspraken mee kunnen maken. Dus ja, ik vond dat opvallend dat men dan vervolgens kwam met ja, we gaan ze niet meer tot de rand vullen in plaats van gewoon de kernoorzaak van het probleem aan te pakken. En ja, daar werd ook nog meegegeven van ja, in eerste instantie was het van ja, we weten eigenlijk niet, het zal allemaal wel meevallen. Het is allemaal niet zoveel, het is een mix van papieren, die gaan heus niet allemaal vertrouwelijke gegevens bevatten. Maar dan eerder in een van de artikelen werd ook gezegd van ja, eigenlijk hebben we geen idee wat voor documenten daaruit genomen zijn. Dat kan dus heel erg vertrouwelijk zijn. En dus dat is ook weer zo'n tik die je altijd ziet, die wanhoop om het maar te downplayen. Om gewoon te doen, ja, maar dat kan van alles zijn. Hè? Misschien waren het de tekeningen van de medewerkers tijdens de lunchpauze. Dat kan ook. Dat hoeft helemaal niet gevoelig te zijn. Nee, maar het is de FOD Financiën. Het kan wel degelijk ook gevoelig zijn. En laten we in dit soort gevallen er gewoon even van uitgaan dat dat wel zo is. En ga gewoon even oprecht met de billen bloot. Zeg wat je eraan gaat doen. Maar goed, misschien is dat mijn gedeformeerdheid met veel van dit soort nieuws zien. En dat in de praktijk normaal gezien heel goed werkt om te downplayen in de media. Misschien dat wij dat gewoon verkeerd zien, Tim.
Misschien. Ze zijn er al sinds wel kampioen in als ik de artikels lees. Er zijn nog een aantal... Hoe zal ik het zeggen, pareltjes in, zoals het feit dat ze dan ook, dat de FOD Financiën ook zegt, ja, we hebben de vullingsgraad van de container nagekeken en vastgesteld dat het merendeel van de documenten er nog in zit. Dat is het meest vage statement dat je kan, kan meegeven. Hè? Het merendeel van de documenten zit er nog in, jongens. No worries. Wat wil dat zeggen? Dat er een deel wel verdwenen is, of net niet? Dat is heel vaag. En wat ik daar ook uit haal, en dat is iets, je snijdt het eigenlijk al aan, ik wou het erover hebben. Wil dit nu zeggen, hoe ik dit hoor, is eigenlijk heel simpel. De FOD Financiën heeft absoluut geen beleid en geen procedure om te gaan met sensitieve informatie op papier. Om die buiten de organisatie te krijgen op een beheerde manier. Want wij weten allebei, als wij bezig zijn met informatieveiligheid of gegevensbescherming, dan is er zoiets als het verwijderen van sensitieve informatie. En als er op papier is, dan is er iets wat daar vaak wordt aangehaald als voorbeeld van hoe dat best practice kan doen, namelijk ga werken met een gecertificeerde derde partij die gespecialiseerd is in het veilig ophalen van sensitief papiermateriaal en jou zelf een attest geeft waarop jij eigenlijk kan aantonen dat het op een veilige en correcte manier volledig verbrand, verwijderd of op een eender welke andere manier vernietigd is, die informatiedrager, waaronder ook papier. En dat strookt. Die best practice strookt absoluut niet met wat ik nu lees in die artikels, waar de FOD Financiën eigenlijk simpelweg zegt van, wij hebben gewoon een hoop papier waar we eigenlijk niet eens meer van weten wat het daar exact allemaal in staat, maar waar we wel van weten dat er potentieel gevoelige informatie in zit, in een container gesmeten. En dat zal dan door iemand worden opgehaald, maar we weten eigenlijk helemaal niet wat er vervolgens mee gebeurt. En dat is, ja, dat lijkt mij toch niet de bedoeling, zeker niet door de FOD Financiën, waar best wel veel gevoelige informatie verwerkt wordt, en dat moeten ze ook doen. Maar dan, om dat gewoon te zeggen achteraf van, goh ja, we gaan het nu wegsmijten, we smijten het allemaal op een en op, dat is een beetje nalatig.
Ja. Het is slappe hap op slappe hap. Ook dat idee van, ja, we hebben de vullingsgraad nagekeken. Wat, zitten jullie dan iedere vrijdag voor je die containers wegzet een streepje te zetten? Van, hij is tot hier gevuld en dan kun je het naar de rand. Nee, echt niet. Meestal... werkt het zeker als het om dit soort gegevens gaat. Dan werk je met een vertrouwde partij die inderdaad die container gewoon op een gezet tijdstip komt ophalen. Dan weet je dat. En dan zorg je gewoon dat die container, dan bellen ze aan en dan komen ze die verwijderen. Ik zit me ook af te vragen, men zegt dan wel eens van ja, gebruik dan een shredder. Maar dan zal misschien hier de reactie zijn van ja, maar ja, daar kunnen we niet mee beginnen. Dat zijn veel te veel documenten. Nou, dat hint dan al dat het argument van, ah, maar er zitten van allerlei documenten, hoor, dat is dan niet allemaal vertrouwelijk. Dat dus ook al niet klopt. Hè, als waarschijnlijk de reden waarom je niet om te beginnen al shred is omdat het te veel is. Dus nee, een hoop dingen. Laten we eventjes heel kort anders... wat maatregelen noemen, Tim, die beter zijn dan de vullingsgraad aan te passen, zodat je ze moeilijker uit de klep kunt halen als die kapot is. Ik denk om te beginnen dat je dus kunt kijken hoe kunnen we intern, voordat we dingen erin gooien, het al beperken, door misschien met een shredder te werken. Nou, als dat niet kan, dan heb je inderdaad professionele partijen die zo'n container fatsoenlijk opkomen halen, waar je dat van tevoren weet, dat die niet heel dik in buiten moeten staan. Als dat allemaal niet gaat, dan kun je op zijn minst een hele simpele procedure instellen. Voordat we ze buiten zetten, laten we even checken of de klep kapot is. En als de klep kapot is, dan gaan we hem niet buiten zetten. Dat kan ook al. Dus ja, er zijn hier een aantal dingen die men wellicht kan doen die beter zijn dan de containers niet meer helemaal gaan vullen. Want ja, dat papier dat moet ook ergens blijven. Dus dat gaat ook niet magischerwijs ineens weg door de containers nog maar half te vullen. Nog even los van het feit, ik probeer even voor te stellen wat dat dan is. Klep is kapot. Hoe helpt het dan als je die container maar half... Nou ja, ik ga er niet veel over nadenken. Vreemd.
Het lijkt niet logisch.
In ieder geval iets waar best iets tegen te doen valt. Het is niet van handen in de lucht. Ja, helaas, we kunnen er niks aan doen. Je hebt nog een interessante meegenomen, Tim. De volgende berichtjes van de Amerikaanse ambassades zelf. Waar zij benoemen van ja, wat moet je doen als jij naar Amerika wilt. En je hebt hem meegenomen, Tim. Wat wordt er dan van jou verwacht?
Wel, er worden eigenlijk twee simpele dingen van jou verwacht. Er wordt eerst en vooral verwacht dat als je een visa-aanvraag indient om de VS te betreden, volgens mij, ESTA's vallen daar ook onder, ook al zijn dat volgens mij technisch gezien geen visa's, daar wordt nu vereist dat jij eigenlijk bij jouw aanvraag expliciet meegeeft wat in de afgelopen 5 jaar al jouw social media usernames zijn geweest. Dus jouw Instagram presence, jouw aanwezigheid op Facebook, jouw aanwezigheid op TikTok, jouw aanwezigheid op elke andere vorm van social media. Als je daar een gebruikersnaam gebruikt die niet jouw naam is, dan moet je dat ook meegeven aan de Customs and Border Patrol. En de tweede reden, en dat is eigenlijk, daar sluit dat dan naadloos ook op aan, de Verenigde Staten heeft hun... Via alle ambassades heeft hun beleid laten aanpassen, waarin nu ook expliciet geëist wordt dat iemand die het grondgebied van de VS betreedt onder een hele race aan non-immigrant visa's, dus ook toeristenvisa's, dat zij verplicht zijn om al hun social media kanalen en aanwezigheden op publiek te zetten. Dus niet op privaat. Zodat mensen van United States Customs kunnen meekijken met wat jij eigenlijk allemaal in uitspookt op social media en waarschijnlijk ook jouw politieke opvattingen, jouw persoonlijke meningen en alles wat je ooit hebt gedeeld op social media. Om op basis daarvan een oordeel te kunnen vellen of jij het land überhaupt mag betreden of niet. En ja, dat is gewoon de zoveelste stap in de slippery slope die de VS is vandaag de dag, waarin we zien dat er hoe langer hoe meer argwanig wordt gekeken naar mensen die vanuit het buitenland de VS proberen te betreden. En men probeert gewoon, dat is het gevoel dat ik toch heb, men probeert op allerhande manieren gronden te bedenken om mensen te weren, om mensen te arresteren, om toch maar iets te vinden dat een probleem kan vormen, problematisch.
Ja.
Dat is nu de laatste versie die we daarvan zien.
Je zag toch, een paar dagen geleden was er online wat te doen om die Noorse student die het land uitgezet was, of die bij binnenkomst geweigerd was, omdat hij een meme-foto van J.D. Vance op zijn telefoon had. Leuke foto overigens. Om het Streisand-effect nog maar eens te benoemen, die foto is nu natuurlijk overal nog eens extra gedeeld. Alleen, wat ik me altijd heb afgevraagd, hè. En ik weet niet of jij daar ervaring mee hebt. Jij bent iets recenter dan ik in de VS geweest, maar misschien dat het toen ook nog helemaal niet speelde. Maar hoe weten ze welke usernames ik de afgelopen 5 jaar heb gehad? Waarom zou ik dat daar op gaan zetten vrijwillig? Daar kunnen ze toch nooit achterkomen?
Nee, ik moet toegeven, ik heb daar zelf niet echt ervaring mee. De laatste keer dat ik in de VS was, was ondertussen ook al 1,5 jaar geleden, 2 jaar geleden, denk ik. Pre-Trump era, gelukkig nog. En daar werd dat gevraagd van, als er significante social media accounts zijn die je zou willen aangeven, dan kan je dat aangeven. Maar dat was alles niet verplicht. Maar dan nog eens inderdaad de vraag van, ja, inderdaad, hoe gaat je dat gaan controleren? Wat dan natuurlijk wel kan zijn, is dat op een bepaald moment, als jij wordt tegengehouden door een of andere customs enforcement agent, dat jij dan je telefoon moet afstaan. En technisch gezien... ben je niet volgens mij, de regels durven wel eens snel te veranderen, maar als ik het goed heb, ben je niet verplicht om je smartphone af te staan en die te unlocken. Ze kunnen u dus niet dwingen om dat te doen. ze kunnen wel het land uitzetten als je dat niet doet. Dus de keuze is, denk ik, bij verdeeld
wel. Oh ja, dat is vrije toestemming.
Toestemming, ja, ja. Het is vrij snel gemaakt. Maar ze kunnen dus niet, in principe kunnen ze niet dwingen in de VS om je smartphone te unlocken. Dat is de laatste regelgeving die ik daarover had gelezen, van een tijdje terug. De praktijk, dat was dan wel dat probleem daar. De praktijk leerde ons wel dat dat wel gebeurt. Dat die agenten dat wel vaak doen. Mensen onder druk zetten en letterlijk dwingen om hun smartphone te unlocken. En natuurlijk, dan heb je toegang tot Instagram, Facebook, whatever. En kan je die verificatie wel doen. Wat voor meerwaarde heeft dat? In mijn ogen alleen gronden bedenken om mensen te weren of terug te sturen of heel protectionistisch te zijn.
Ik kan me er ook niks bij voorstellen. En ja, goed, we komen nu op het niveau dat je naar Amerika dezelfde adviezen gaat geven als mensen die naar China reizen. Neem gewoon blanco telefoons, blanco computers mee. En als je er dan bent, ga dan er wat dingen opzetten. Ja. Want het kan aan de grens allemaal onderschept en bekeken worden. Want ja, laten we wel zijn, jij komt daaraan, hebt net 8 uur op het vliegtuig gezeten. En dan zegt men, ja, gelieve even je phone te unlocken. Nee, dat moet ik niet doen. Ah nee, inderdaad, u heeft helemaal gelijk. U kunt terug naar de terminal en dan vliegt hij gewoon terug. Ja, dat is natuurlijk, dan word je dus wel degelijk verplicht om je toestel te unlocken. Voor mij nog eens een reden om de Verenigde Staten nog lekker te blijven mijden de komende jaren. Ik heb daar wel eens bedacht, als ik nu morgen uitnodiging krijg om op een of andere grote conferentie in de VS te gaan spreken, of IAPP Washington, ik zie altijd als dat plaatsvindt een hele trits privacy professionals die in grote drommen naar de VS reizen. Want dat blijven ze toch allemaal erg cool vinden. Mij niet gezien. Mij niet gezien.
Wel, laten we hopen dat een soort exodus creëert. Je ziet dat nu al. Hè, dat de cijfers voor toerisme naar de VS aanzienlijk aan het dalen is. En de conferenties die voor dit jaar natuurlijk nog voorzien waren, ja, die gaan natuurlijk gewoon voorzien blijven. Want er is heel veel geld mee gemoeid om dat allemaal te organiseren. Maar ik denk wel dat de volgende jaren, als dit zo blijft duren, dat we wel zien dat er een aantal conferenties op zijn minst gaan overwegen om die exodus te maken naar een land of naar een omgeving die iets beter accommodeert voor een heleboel toeristen, een heleboel mensen die vanuit verschillende omgevingen en verschillende contexten moeten meegaan. Ik denk dat wel. Ik denk wel dat er een aantal organisaties zijn die gaan zien van we gaan op termijn potentieel aanwezigheden hebben die niet meer willen of durven komen. En als dat genoeg, hoe zal ik het zeggen, verlies creëert, financieel dan is dat een incentive om wel eens te gaan zeggen van waarom doen we het niet in een ander centraal gelegen land.
Misschien bepaalde mensenrechten georiënteerde of academisch, sommige richtingen.
Ja, IAPP blijft in Washington, hè? Dat is sowieso. Dat is een veel te Amerikaans georiënteerde blad.
Ja, maar niet alleen dat. Daarvoor hangt er ook nog veel te veel Amerika-geilheid rond. Men wil nog steeds, ondanks alles, is dat cool, dat is waar de films zijn, daar wil men gewoon naartoe. En ik wil er, ik kan alleen voor mezelf spreken. Als jij daarheen gaat en je gaat daar dan roepen, kijk, privacy, dit en dat, maar je gaat dan vervolgens daar wel heen. Ik heb daar persoonlijke mening over, maar goed, dat is iets wat mensen zelf voor de rest, mijn mening is in die zin compleet irrelevant. Je hoeft je daar op geen enkele manier slecht om te voelen. Het is gewoon iets dat ik zeker niet ga doen. Nee. We gaan door, artikeltje van de NOS. Ik had hem al eens eerder mee, ik zag hem voorbij komen, maar nu is er ook effectief een uitspraak. Het is een man uit Hilversum, die Mustafa F., hè, zoals het naar goed gebruik, de afkorting van een verdachte. Nu trouwens veroordeeld, dus geen verdachte meer. Maar dat is dus iemand die werkte bij de EBI in Vught. De prachtige afkorting, de extra beveiligde inrichting, de EBI. Daar zit Ridouan Taghi daar opgesloten. Zegt die naam jou iets, Tim?
Ja, die naam die zegt mij wel iets. Is dat een zeer zware drugscrimineel?
Ja, Nederlands groots drugscrimineel. Tenminste, we hebben ook nog Dikke Jos, maar die zit voorlopig nog in Senegal, naar het schijnt. Maar,
dat is zijn naam trouwens.
Ja, zo heet hij officieel, hè, staat gewoon in zijn paspoort. De Ridouan Taghi is degene die ze wel te pak hebben gehad, die Dubai destijds wel wilde uitleveren. En die ondertussen, terwijl hij al in de gevangenis zit en zijn proces loopt, een bloedspoor achterlaat. Getuigen of familie van de kroongetuigen die worden afgemaakt. niet bewezen, maar de aanslag op Peter R. de Vries in Nederland, een hele gekende misdaadverslaggever, wordt ook aan hem gelinkt. We hebben ook een hele trits aan, want ja, als je dus in de EBI zit waar Ridouan Taghi opgesloten zit, ja, dat betekent dus, die moet op geen enkele manier contact hebben met de buitenwereld. De enige die dat contact kan verzorgen zijn, is de advocaat van die persoon, want natuurlijk heb je het recht op een advocaat. Nou, ondertussen zijn er volgens mij ook al 3 advocaten die aangeklaagd zijn. Het begon met zijn neef die advocaat was. Ja, dan voel je wel hangen dat dat niet goed gaat komen. Dan had je een redelijk bekende naam in Nederland. Die dame zelf werd onder druk gezet om toch nog informatie naar buiten te brengen. Om hem te helpen om zijn zaakjes te kunnen regelen. Degene die daarna kwam, zelfde probleem. Dus nou ja, om maar te zeggen, ik schets even de context waarbinnen die persoon in die EBI zit, Ridouan Taghi. En dan hebben we nu dus een man uit Hilversum die 29 PDF-bestanden met gevoelige informatie van zijn werkadres, gekoppeld dus aan de inrichting in Vught, naar zijn privéadres stuurde. En daarin stonden procedures om beveiliging van de gevangenissen, namen van collega's, kentekens en een mail van het team criminale inlichtingen over vermeende plannen voor een uitbraakpoging van Ridouan Taghi. Wat voor straf krijg je dan? Wel, dan krijg je 120 uur taakstraf. Want de man in kwestie heeft aangegeven, het was maar gewoon om een beetje te kunnen werken aan mijn scriptie, een werkstuk. Ik ben mijn werktaken en bijbehorende risico's in kaart aan het brengen. In die context had ik deze informatie nodig. Ja, we weten natuurlijk niet wat erachter zit. Het is natuurlijk wel zo'n voorbeeldje van op de plaats van de rechter te gaan zitten. Maar op basis van die informatie kan ik mij niet voorstellen dat dit niet gekoppeld was aan meer dan puur een werkstukje. Maar uit de taakstraf blijkt dus dat de rechter oordeelde, ja, dat is niet slim, hè, jongen. Daar had je moeten weten dat dat niet kan. Maar we zien dat je de beste bedoelingen had. Was gewoon een werkstukje. Dus oké, vooruit, taakstrafje. Ja, dit is er dan toch eentje waar je zou denken. Soms heb je van die zaken, we hadden dat laatst ook met die verkrachtingszaak onder medische studenten, waar men toch vanuit de rechtbank de behoefte voelde, we moeten hier onze uitspraak een beetje toelichten. Dit lijkt me er eentje waar dan misschien ook wel nuttig was geweest, want je hebt toch de schijn een beetje tegen hier.
Ja, ik weet niet of je dat ook gelezen had, maar de rechter had daar enige toelichting gegeven in de aard van die taakstraf. En die had eigenlijk gezegd van, kijk, oorspronkelijk werd er 240 uur taakstraf en een celstraf van 6 maanden geëist tegen die man. En daar is de rechter niet helemaal in meegegaan, omdat hij ook zegt van, kijk, die persoon die is eigenlijk op staande voet ontslagen. De berichtgeving over over het feit dat die persoon die data op die manier naar buiten heeft gebracht, die is ook helemaal rondgegaan. Dat is ook een vrij publiek ding geweest, blijkbaar. Dat heeft er allemaal aan bijgedragen dat die persoon daar eigenlijk nog best veel gevolgen van zal dragen, ook op professioneel vlak. En dus achtte de rechter het in die zin relevant om hem maar een taakstraf van 120 uur op te leggen. Ik ga er nog altijd mee akkoord dat, en dit is een beetje zilverpapier hoedje opzetten en een beetje gaan speculeren natuurlijk. Maar inderdaad, gezien de context, moet ik daarmee eens zijn. Het zou alleszins enorm onverantwoord zijn om de mogelijke link met Taghi niet te maken. Ik denk dat je niet mag vanuitgaan dat dit zomaar gewoon iemand is die voor een scriptie zeer gevoelige stukken en ongelooflijk sensitieve informatie naar buiten bracht naar zijn privélaptop. Er zijn in het arrest zijn wel geen aanwijzingen aangetroffen dat de persoon die data verder nog heeft verspreid. Dus dat kan zijn omdat hij daar absoluut gewoon mee bezig was met een scriptie, of omdat hij gewoon geen tijd had, omdat hij meteen met de kracht gevat werd. Daar kunnen we dan eeuwig over blijven speculeren, dat is natuurlijk ook heel leuk.
Tuurlijk.
Maar het is wel in die dat is ook, en daarom ga ik hem ook meenemen in awareness sessies, want ik vind het een heel mooi voorbeeld. Denk af en toe eens na over de context waarin je werkt, want als je natuurlijk in zo'n gevoelige context werkt, en het zou inderdaad zo zijn dat die man het eigenlijk alleen maar deed om te werken aan een scriptie en omdat hij dat 's avonds daaraan verder wou werken, wat dat absoluut niet not done is, hè, by the way. Denk er dan na dat in deze context wel zeer zwaarwegende gevolgen kan hebben. Voor jou specifiek als persoon, ook niet alleen voor de organisatie. Gezond boeienverstand brengt u daar in dat vlak al heel ver, zou ik dan zeggen.
Ja, nee, precies, precies. Het is dan iets, daar kon ik niet meteen terugvinden, van ja, hoe snel detecteerde men dat? Hoeveel tijd is daarover gegaan? Maar volgens mij niet snel genoeg, hè, want ondertussen heeft hij aan dat werkstuk gewerkt en geven ze ook aan van ja, we stellen ook vast dat hij er effectief een presentatie over heeft gegeven. Ja, zou ik ook doen als ik het door ging sturen naar de criminelen, hè, een alibietje maken. Maar goed, goed, genoeg gespeculeerd, maar toch interessant, vooral dat idee van hoe makkelijk het ook hier weer is, die insider threat, ik heb het in de vorige podcast ook al eens aangehaald, dat blijft terugkomen en daar moet je, ja zeker in deze context, moet je meer tegen doen.
Hé, dat is eigenlijk, daar hebben we het helemaal nog niet over gehad, maar daar wil ik toch wel even ook bij stilstaan. Die man heeft dat gewoon doodleuk kunnen doormailen, al die gevoelige informatie. Want de reden dat hij dat heeft gedaan, was omdat hij geen toegang had tot informatie via, omdat hij niet op de VPN kon van zijn werkomgeving via zijn persoonlijke laptop.
Ja, van thuis uit.
Maar wat in godsnaam is het nut daarvan als je gewoon doodleuk al die sensitieve informatie vervolgens kunt gaan doormailen naar de privé-e-mailadres. En dat op geen enkele manier wordt tegengehouden of wordt geblokkeerd.
Inderdaad. Dus dat is natuurlijk de privacy-link hier, behalve dat het gewoon een interessant ding is. Maar het feit dat er dus gevoelige informatie over collega's op die manier gewoon naar buiten kon lekken. Want laten we wel zijn, dat is ook wat mij daar wat in triggerde. We zien dat ondertussen vaak genoeg voorbij komen. Hè, dat mensen met toegang tot bepaalde databanken door anderen gebruikt worden om daar informatie uit te halen. En hier ook die informatie van collega's. Dat zijn ook dingen waar ik dan bij dacht van, ja, is dat dan echt nodig voor je werkstuk? Maar goed, opnieuw, gespeculeer. Interessante case. We gaan door met een datalekje. Ja, Tim, eentje die misschien zelfs betrekking heeft op jou. Want het is de Australische vliegmaatschappij Qantas. Die, en dat is ook weer echt een ontzettende klassieker. Want wat zegt men? Ja, wij stellen vast dat bij een derde partij, wiens platform wij gebruiken voor ons contactcenter, dat we daar iets gedetecteerd hebben, dat we maatregelen hebben genomen. Maar toen was het al te laat. Toen is de van de 6 miljoen klantengegevens die mogelijk op dat platform zitten. Daar zit dus jij wellicht bij.
Ja, de kans is heel groot. Ik bedoel, ik heb de afgelopen, bijna het afgelopen jaar al, time flies when you're having fun, regelmatig met Qantas gevlogen, dus waarschijnlijk een van die lucky 6 million customers.
Nou ja, dus dan kunnen we eens kijken hoe ze daar naar communicatie in Australië mee omgaan. Wat voor een bericht jij daarover krijgt. Of jij credit monitoring krijgt aangeboden.
Ja, Bart, ik zal dat dan wel moeten vragen aan Laura, mijn partner. Want zij plant alles wat betreft reizen en vliegtuigtickets. Ik heb geen flauw idee vaak waar we naartoe gaan. Ik weet gewoon dat ik op een bepaald moment aan de luchthaven moet staan. Dus ik zal eens moeten vragen aan haar of dat zij al een melding heeft gehad van een datalek. Ik heb geen flauw idee.
Dat bewijst nog maar eens, Tim. Louter het uitbesteden is niet genoeg, hè?
Nee, inderdaad. Outsourcen brengt risico's met zich mee, ook als het gaat voor uw partner al een reizen laten boeken.
Wat ik nog interessant vind, dit is de zogenaamde scattered spider. Ik weet niet of die term jou iets zegt, Tim.
Ik weet daar alleen van dat die regelmatig vermeld wordt bij dit soort, volgens mij, ransomware operators.
Ja.
En dat het een van de vele operators zijn die dan een coole naam krijgen om hen eigenlijk te onderscheiden via hun modus operandi.
Ja. Het is, wat interessant is aan deze groep, is dat niet Russische ransomware-bendes zijn, maar voornamelijk Britse jongeren. Die komen uit een los collectiefje. The Calm heten ze, waar dan, een online gemeenschap waar allemaal mensen met deze interesses in zitten en die soms vormen die dan eventjes een collectiefje om een aanval te doen. Marks & Spencer wordt ook aan hen toegewezen. De casino's die een paar jaar geleden in Las Vegas getroffen werden, MGM, Caesars wordt ook aan hen toegewezen. Om maar te zeggen, ook op dat niveau, en niet alleen in Rusland, blijft men daarmee bezig. Nu, dat gezegd zijnde, tijd voor een beetje autoriteiten.
You will respect my authority!
Inderdaad, en dan is het, het is niet echt een boete die werd uitgesproken, maar ik kon hem niet laten liggen toen ik hem voorbij zag komen. De KNIL heeft een manga uitgebracht. Een manga waarin zij dus, rond de awareness. Het is in het Frans, zeg ik er meteen bij, voornamelijk voor onze Nederlandse luisteraars. Misschien niet het meest toegankelijke. Ik heb deel 1 even gelezen. Ik moet toegeven, en ik ben best voor de manga's te vinden, maar ik kon mijn aandacht er niet echt bij houden. En pas helemaal op het einde werd er dan een heel klein stukje, wat zijn persoonsgegevens? En ik had moeite om te vinden wat nou eigenlijk de link was. Ik moedig dit soort hobbyprojectjes aan van de KNIL. Het is leuk, maar ik weet niet of het naar awareness toe echt heel veel gaat opleveren.
Ja, ik weet ook niet. Ik ben er nu rap eens door aan het scrollen, want ik had het nog niet bekeken. Ik weet niet wat het doelpubliek is. Het lijkt mij iets voor scholieren, jongeren. Misschien is het dat het daarom ook niet echt vat heeft op ons. Dat het misschien iets te simpel of te lichtgewicht is. Ik weet het niet. Maar ik moet wel zeggen, het is een patroon per KNIL. Want de KNIL heeft in 2024, volgens mij, als ik het mij niet vergis, al samengewerkt met de Koreaanse toezichthouder om gezamenlijk anime-esque awareness posters te maken om jonge mensen te betrekken in het hele verhaal en hen een aantal boodschappen mee te geven om voorzichtig te zijn met wat zij delen op het internet. Dus
ja.
Ik weet niet wat dat is met de KNIL en manga, maar om de een of andere reden zien we dat toch al een paar jaar terugkomen dat zij van die gekke experimenten doen, wat ik absoluut aanmoedig. Ik vind dat super cool. Ja, dat de executie misschien nog niet altijd super cool, super fantastisch is. Oké, fine, dat is één ding, maar ik vind het alvast heel fijn dat de KNIL zich hier ook mee bezighoudt. Dat kan ik alleen maar aanmoedigen.
Ja. Inderdaad. En wie weet dat we er ooit nog eens achter komen wie dan die affiniteit heeft met Koreaanse, Japanse dingen. Misschien is het niet meer dan dat, eventjes voor onze GDPR-fijnproevers. Het feit dat een adequaatheidsbesluit met zowel Zuid-Korea als met Japan is, dat ze op die manier de relaties onderhouden. We gaan even door met wat autoriteitenactie van de AIPD. Iets wat, denk ik, goed, ze hebben het in Spaans gepubliceerd, dus het is misschien niet meteen gericht op de toeristen. Maar goed, daar zijn wij dan voor. Want ze hebben een nota buiten gebracht. Ik ga dat nu eventjes verbaal wat molesteren, maar het is een nota over de Registro Hospedagas, waar men dus mee wilt aangeven. Wat moet je als hospitaliteitsverstrekker, hotels, Airbnb-achtige omgevingen, wat moet je nu eigenlijk verzamelen? En ik moet toegeven dat ik zelf ook altijd dacht dat er Spaanse wetgeving was. Ik had dat ook ergens eens gelezen. Die effectief gewoon oplegde dat men kopieën moest nemen van identiteitsdocumenten. Maar de AIPD zelf maakt dat nu heel duidelijk. Van ja, nee, een kopie is niet toegestaan. Dat schendt het dataminimalisatieprincipe. Dat is niet nodig. En natuurlijk verhoogt ook het risico op identiteitsfraude. Alleen de gegevens die in een bepaald annex van een soort koninklijk besluit worden vermeld, die mag je verzamelen. En dat kan dus ook via een formulier, digitaal of op papier. En dan check je gewoon als iemand zich fysiek komt aanmelden, of iemand effectief op dat identiteitsdocument staat, wat hij dan wel laat zien. Maar that's it. Dus ja, die wilde ik gewoon even meegeven. Nu, we weten hoe dat gaat, hè, Tim. Ik heb daar zelf ervaring mee. Ik ben met mijn vrouw ook op pad. Dan komen wij eraan en dan eigenlijk voordat het zover is, zie je er al kijken van, oh nee, daar gaat hij weer. Want dan wordt er gevraagd om een paspoort, willen ze een kopie maken. En dan ja, ga ik natuurlijk vragen, ja, goh, waar is dat voor nodig? En sorry, ik ben daar nogal gevoelig aan. En, maar dus, mocht je toch in die positie zijn, ik neem het je zeker niet kwalijk dat je daar niet al te lang mee bezig gaat zijn en gewoon zegt, alsjeblieft, neem maar een kopietje. Maar je kunt nu verwijzen naar een advies van de AIPD, linkje uiteraard in de show notes, waarin ze dat ook nog eens uitleggen. En dan heb je toch weer iets meer argumenten om op te staan. En vergeet ook niet dat je ze dan ter plekke even kunt uitleggen van, kijk, ik ben zeer bekend met de AIPD, die leggen heel veel boetes op. Ja, misschien moeten we hier toch eens even over nadenken. En laten we ook niet vergeten dat er vorig jaar of 2 jaar geleden heeft iemand na de vakantie bij de AP een klacht neergelegd die vervolgens aan de AIPD werd doorgespeeld en die ook effectief aan een boete heeft geleid. Dus het kan, het kan.
Ja, absoluut, absoluut. En ik ben heel blij dat ze dat nog eens verduidelijken ook. Hè. Het is iets dat we nog veel te vaak zien. En opnieuw, noodzakelijkheid en proportionaliteit, de gouden regels waar we altijd over bezig zijn. Het gaat hem hier vaak om dat je wilt verifiëren dat iemand is wie hij of zij beweert te zijn. Daar hoef je niks voor op te slagen. Dat doe je gewoon daar op het moment dat je je aanmeldt als gast van een hotel. Net zoals dat jij het maanden geleden nog mee had gemaakt, hè, met Bpost. Ook daar gaat het om een verificatie. En hoef je dat niet per se verder tegenop te slaan, die informatie. Dus dat is iets dat nog veel te vaak door organisaties verkeerd wordt geïnterpreteerd. Die wettelijke verplichting om iets te verifiëren betekent niet dat je dan ook dat over een langere periode van tijd moet gaan bewaren.
Trouwens, fun fact, iemand die ook af en toe luisteraar van de podcast, die mij goed kent, die heeft de huwelijksuitnodiging met aangetekende post gestuurd om mij nog eens de gelegenheid te geven om dat nog eens te kunnen testen. Helaas was ik net niet thuis.
Okay.
Ja, heel jammer, heel jammer. Dus, maar goed, ik ga hem nu in het postkantoor op moeten halen natuurlijk. En dan gaan we dat proberen zonder identiteitsbewijs te doen. We zullen eens zien. Als laatste autoriteitenactie heb ik wel degelijk een boete van de KNIL. Eentje die mij eerder ontgaan was. Het is van eind mei, dus relatief recent. Maar ik had hem niet eerder voorbij zien komen. En de KNIL lijkt een beetje op de databrokers in te zetten. Ze hadden Casper er al bij gepakt. Die een paar honderdduizend euro boete kregen. En volgens mij gewoon wel kan stoppen. Hier hebben ze een bedrijfje Caloga, niks bijzonders wat overtredingen, als in gewoon wat je altijd verwacht. Als je ergens mee wilde doen met een bepaalde wedstrijd, dan moest je je gegevens achterlaten en ook meteen akkoord gaan met het verdere gebruik van jouw gegevens. Dat is dan wat die databrokers gebruikten om te zeggen, ah, we hebben toestemming, we mogen die gegevens doorverkopen. En uiteraard is dat niet het geval. Je kon die toestemming vervolgens ook niet intrekken. Ze hielden die gegevens te lang bij. The usual, maar dus toch 80.000 euro boete. En ik vind het gewoon altijd belangrijk om even mee te geven. Ook al gaat het misschien niet zo snel als wij zouden willen. Men is wel degelijk naar dat soort dingen aan het kijken. Autoriteiten leggen daar boetes voor op. En ik blijf ervan overtuigd dat het de komende jaren langzaamaan alleen maar beter gaat worden en niet minder, of toch niet. In ieder geval in Europa.
Alright, mooi.
Zijn we toe aan privacy pointers? En Tim, ik heb maar een kleintje. Ik ga jou als eerste laten. Wat heb jij als pointer meegenomen?
Ik een kleintje, maar het is een kijktip voor de zomer door te komen. Het is de serie Severance. En hoe leg ik Severance uit zonder dat te spoilen? Dat is denk ik heel moeilijk. Severance is in de basis een serie die gaat over iemand die op een kantoor werkt en van het moment dat hij de lift instapt om naar zijn kantoor te gaan, wordt zijn persoonlijkheid eigenlijk gespleten. En zijn kantoorpersoonlijkheid is een volledig andere persoonlijkheid dan zijn persoonlijkheid buiten de werkomgeving. Het zijn eigenlijk praktisch twee verschillende mensen. En die serie heeft een heleboel interessante cerebrale punten om over na te denken, om door te ploeteren in de serie zelf. En ook eigenlijk een aantal privacy aspecten. Hè? Hoe dat die mensen op die werkomgeving in beeld worden gebracht, hoe dat die gemonitord worden, hoe dat die ook zonder dat ze het weten eigenlijk in het oog worden gehouden door hun hele privéleven. Allemaal dingen die terugkomen in de serie en gewoon heel mooi om eens te bekijken. Een zeer goede serie.
Ja, en ik ga er meteen even aan toevoegen, toen wij het er al over hadden, dat ik heb seizoen 1 gekeken een paar jaar geleden en ik vond dat heel erg goed. Maar ik ben tegenwoordig huiverig om nog seizoen 2 van een hele goede serie te bekijken, want dat is bijna altijd slecht. Maar jij hebt me bevestigd dat dat niet zo is, dus misschien heb ik ook nog iets om naar uit te kijken. Nee, mijn absoluut. Privacy pointer is heel erg privacy gericht, heel erg privacy professional gericht, wellicht zelfs. Het was gewoon iets kleins wat ik tegenkwam, wat ik niet wist dat het bestond. Een lijstje van de GBA waarin zij heel specifiek een aantal uitspraken op rijtjes die relevant zijn in de context van de DPO. Waar dus ja, dingen zoals de onafhankelijkheid, rapportage, klassieke DPO dingen aan bod komen, maar dus ook naar inspiratie toe voor alle DPO's out there die willen onderbouwen waarom bepaalde dingen op een bepaalde manier geregeld moeten zijn rond hun taakomschrijving, hoe ze in de organisatie neergezet zijn. Genoeg inspiratie om dat te kunnen onderbouwen met alle uitspraken. Dus vind ik een nuttige resource. Ik had nog niet eerder gezien, dus bij deze geef ik die ook even mee. En daarmee, Tim, zijn we aan het einde gekomen van de aflevering deze week. Ik wil jou bedanken voor je tijd, onze luisteraars om weer naar ons te luisteren. En wij doen dit volgende week gewoon nog eens opnieuw.
Zoals altijd, Bart, mij veel plezier en tot volgende week.
Tot volgende week.